Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere. De naam van die God die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart en eeuwig leeft en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, op deze eerste Lijdenszondag willen we samen gaan zingen uit Psalm 69, het tweede en het vierde vers. Men telt veel eer de haren van mijn hoofd dan hen die mij toch zonder oorzaak haten. Men zoekt mijn dood, geen onschuld kan mij baten, want ik moet voor het geroofde weer, moet voor voldoening zorgen. Ook het vierde, juist vanmorgen, als we luisteren naar de reactie van Petrus en de discipelen, zingen we ook het vierde vers. Mijn broederen, ben ik vreemd door elk onteerd en onbekend, de zonen van mijn moeder. 2 en 4 van Psalm 69. We luisteren samen naar het woord van de Heer onze God en lezen allereerst de wet die God ons heeft gegeven. We zingen daarna de belijdenis uit Psalm 38, vers 17. Want, o Heer, ik ben aan het zinken en tot hinken, ieder ogenblik gereed. Psalm 38, vers 17, naar de wet van God. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus vatte de geboden samen toen de schriftgeleerden aan hem vroeg: meester, wat is het grote gebod in de wet? Toen zei Jezus tegen hem: u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Gaan we verder lezen in het evangelie van Marcus. Wij lezen Marcus 14 en dan drie stukjes daaruit, vers 27 tot 31, vervolgens vers 50 en vervolgens lezen wij vers 66 tot 72. Wij lezen vanmorgen uit het Marcus evangelie. Marcus 14, vers 27 tot 31, vers 50 en 66 tot het einde. Waar het woord van de Heere tot ons komt en wij lezen: en Jezus zei tegen hen: u zult in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen. Want er is geschreven: ik zal de herder slaan en de schapen zullen uiteen gedreven worden. Maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Petrus zei tegen hem, ook al zullen alle aanstoot aan u nemen, ik echter niet. En Jezus zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u dat u vandaag, in deze nacht, voordat de haan 2 keer gekraaid zal hebben, mij 3 maal zult verloochenen. Maar hij zei nog krachtiger, al moest ik met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. En evenzo spraken zij ook allen. En na de gevangenneming lezen wij van de discipelen, en zijn discipelen verlieten hem en vluchten allen. En als Jezus bij het Sanhedrin is, ontmoeten we Petrus opnieuw in vers 66. En toen Petrus beneden op de binnenplaats was, kwam een van de dienstmeisjes van de hoge priester. En toen zij Petrus zag warmen, keek ze hem aan en zei, ook u was bij Jezus de Nazarener. Maar hij ontkende het en zei, ik ken hem niet en ik weet niet wat u zegt. En hij ging naar buiten, naar het voorportaal en de haan kraaide. En toen het dienstmeisje hem opnieuw zag, begon zij te zeggen tegen hem die daarbij stonden, hij is een van hen. Maar hij ontkende het opnieuw en kort daarna zeiden zij die daarbij stonden opnieuw tegen Petrus, werkelijk, u bent een van hen, want u bent ook een Galileër en uw spraak vertoont overeenkomst. Hij begon zichzelf te vervloeken en te zweren, ik ken deze mens niet over wie u spreekt. En de haan kraaide voor de 2e keer. En Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus tegen hem gezegd had. Voordat de haan 2 keer gekraaid zal hebben, zult u mij 3 maal verloochenen. En toen dat tot hem doordrong, begon hij te huilen. Tot zover het woord van God. Laten we samen bidden om een zegen over dit woord. Laten we samen bidden. Heere almachtige en eeuwige God. Deze zondag komen we samen hier in uw huis. Of hebben we ons thuis verbonden met de gemeente. Komen we samen om uw naam te eren en te prijzen. Te danken en te loven, Heer, u bent het die ons ook in de voorbijgaande week van vakantie of werk gespaard en bewaard hebt. En zo brengt u ons vanmorgen de nieuw begonnen week samen onder uw woord. Waar wij mogen horen van uw evangelie, het lijdensevangelie. De weg die u gegaan bent. Om voor voldoening te zorgen, om het geroofde weer terug te brengen. Om uw naam te eren op de aarde en uw koninkrijk hier te brengen. Heren, wij danken u daarvoor. Nee, wij krijgen dat niet op rij vanmorgen en ook niet in de komende 7 weken. Het is zo groot en zo diep. Maar wij bidden u, wilt u ons voorgaan, ook in deze tijd van lijdenstijd. En wilt u ons hart vervullen en onze gedachten daarop richten, opdat wij nog meer van u mogen leren en nog meer van u mogen zien en nog meer van u mogen ontdekken. Opdat de rijkdom van het evangelie zal bloeien en groeien in ons hart. Heer, zo bidden wilt u ook vanmorgen zo de leiding nemen in ons hart en leven. Als wij mogen luisteren naar de reacties die Petrus en de discipelen gaf op de woorden van u in die weg van lijden. En daarom bidden we, geef dat we die woorden zo mogen overdenken, dat het ons raakt. En dat we juist des te meer zullen zien op u, Heer Jezus Christus. Wilt u in ons midden zijn en zo tot ons spreken. Wilt u ons helpen, Heere, want dat moesten we belijden. Zo even na het lezen van de wet en toen we dat tot ons door lieten dringen, dan kwam die belijdenis op de lippen. Die ons opgelegd werd door de psalmist. Ik ben tot zinken en tot hinken, elk ogenblik gereed. Heer, dat zijn wij mensen. En daarom, Heere, o God, wees u ons dan genadig. En wilt u vanmorgen zo geven dat niet het zinken en hinken de overhand zal blijven, maar dat we eerder zongen, het is Israëls God die krachten geeft. en van wie het volk zijn sterkte heeft. Heere, vervul ons dan met die sterkte van u, door de kracht van uw Heilige Geest. En laat de woorden zo tot ons mogen doordringen, opdat wij mogen gaan in dat spoor wat u ons wijst. En dat we ons zo mogen voorbereiden op het heiligavondmaal als u het geeft volgende week. Wij bidden u, wilt u zo met ons zijn. En onze harten vervullen met die zaligheid, met die vergevende liefde, met die kracht van u. O Heere, gedenk ons zo. Zie ons zo aan en wilt u zo ons allen aanraken, of we hoe ook hier zitten. De een met gedachten vol zorg, een andere juist met blijde gedachten terugkijkend op wat er van de week allemaal mocht zijn. Een volgende weer met wat anders. Raak ons aan, Heere, van jong tot oud. En geef dat we zo ons mogen laten vervullen door u, opdat wij verwonderd mogen zijn en u mogen groot maken, omdat we iets geproefd hebben van die diepe liefde die u laat zien in uw lijdensweg. Heere, gedenk ons zo en zie ons zo aan, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, omdat we ons mogen voorbereiden op het heiligavondmaal, willen wij het eerste gedeelte lezen van het heiligavondmaalsformulier, waar ons onderwijs wordt gegeven, ook op de voorbereiding die we deze week met elkaar mogen doen. En daar lezen wij samen: geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort de woorden of de instelling van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd. Dat Heer Jezus, de nacht waarin hij werd verraden, brood nam. Dat hij gedankt had, brak hij het en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. En doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker, het gebruiken van de maaltijd, en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, zo verkondigt de dood van de Heere, totdat hij komt. En daarom, die op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven. En laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze troost het avondmaal des Heeren mogen houden, is ons voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste wijze beproeven, en verder dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, omdat hij een afkeer van zijn zonde heeft. En daarom zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten. Maar de straffen voor de bittere en de smalijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. En ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen, een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. En zij die het getuigen zijn hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. En naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. En dat betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, vee, mensen of andere dingen magisch wijden, dan zulke handelingen geloof hechten, die God, zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die mijneeds plegen, die ouders en allen die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, al die moorden, twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naaste leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, dat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat we midden in de dood liggen. En wij moeten erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons is overgebleven ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Amen. Gemeente, we gaan nu over op de dienst van de offeranden. Nu gaven worden gevraagd. De eerste rondgang voor de restauratiefonds, de bestemming, de pastoriedak. Twee, de kerk. Met de uitgang wordt uw bijdrage gevraagd voor de voorjaarszendingscollecte van de GZB. En vindt u ook de zendingsbussen en steunpilaren van harte bij u en jou aanbevolen. Volgende week zondag zal het heilig avondmaal bediend worden in de morgendienst. En de avonddienst zal er dankzegging zijn op het heilig avondmaal. En beide diensten hoop ik voor u voor te gaan. Dan nog enkele mededelingen. Vanavond na de dienst zingen we met elkaar een aantal liederen tot Gods eer. Iedereen van harte weer uitgenodigd en welkom. Het Censor Amorum in verband met de viering van het heilig avondmaal. Aanstaande zondag is op dinsdag 4 maart om 19:30 Censor Amorum in de consistorie. En aan sluit is in het bezinningsuur de voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal om 20:00 in de hoeve. De hele gemeente is uiteraard van harte uitgenodigd. En vooral het toekomstige geld, zo de Heere wil en wij leven zullen. Wij gaan samen zingen na het geven onze gaven uit Psalm 119. Wij zingen dan vers 27 en vers 79. Woorden van de psalmist, maar die zien we ook in vervulling gaan in het leven van de Heer Jezus. Daar ik moet zien hoe snoodaards uw wet verlaten, heeft beroering mij bevangen. Maar van het recht dat gij hebt ingezet, heb ik gemaakt mijn blijde lofgezangen. Zie hier de houding van Jezus en ook het 79. Het getal van mijn vervolgers is zich groot van hen die mij als weerpartijdes haten. Maar ik wijk van uw getuigenis in geen nood. Laten we samen zingen met het oog op het lijden van de Heer Jezus. Psalm 119, vers 27 en 79. gemeente vanmorgen willen wij samen luisteren naar de reactie van Petrus en de andere discipelen op het lijden van Jezus vanuit de woorden Marcus 14, vers 29 tot en met 31. Waar wij lezen: en Petrus zei tegen Jezus: ook al zullen allen aanstoot aan u nemen, ik echter niet. En Jezus zei tegen hem: voorwaar, ik zeg u dat u vandaag in deze nacht, voordat de haan twee keer gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Maar hij zei nog krachtiger: al moest ik met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. En evenzo spraken zij ook allen. De reactie van Petrus en de discipelen, met allereerst op Petrus zijn overmoed, vervolgens breidt dat uit naar de discipelen met hun zwakte. Ten slotte letten we op de Heer Jezus. Hoe gaat hij daarmee om? Dus van Petrus gaan de discipelen naar de Heer Jezus. Geroepen gemeente van Christus. Soms lees je het nog wel eens, hè? In de sport of in de politiek. Hè, van een favoriet die jij misschien hebt, ook misschien in de sportclub. De voetbal, de volleybal of wat dan ook. En wat hoop je van je favoriete club of van je favoriete speler dat hij het goed gaat doen? Dan ben je blij. Maar soms gaat het anders. Hij zei, had zijn dag niet. Het lukte niet helemaal. Of gewoon de tegenstander was veel beter. En wat doe je dan? Ja, dan lees je regelmatig, hè, supporters verlaten voortijdig al de wedstrijd. Gaan naar huis, gefrustreerd. Maken van alles kapot uit frustratie, geërgerd. Je komt er tegen. Sportwereld. Hoge verwachtingen, maar ze kunnen het niet waarmaken en het is over en uit. Hij zei, heeft afgedaan. Het is toch uit het leven gegrepen. Van de sport, van de politiek. De peilingen kelderen gelijk als het niet goed gaat in Den Haag. De kerk evenzo. Als het zo moet, is het voor mij bekeken. Zo gebeurt het toch? Teleurstelling, frustraties, ergernissen, afkeer. Ja, hoe doet u dat eigenlijk? Hoe gaat u om met uw naaste? En jij, hoe doe je dat? Als je kijkt naar de sport, naar de politiek, naar de kerk, de maatschappij. Zo even tussendoor nog, voordat we verder gaan, hoe verhoudt dat zich tot het Bijbelse getuigenis van geduld, vergeving en liefde? Hoe gaan we om met de ander als ze niet voldoet aan onze maatstaven? En daar lijkt het over te gaan vanmorgen. Als Jezus tot de discipelen spreekt: ik zal de herder slaan en de schapen zullen uiteengedreven worden, verstrooid worden, en u zult een aanstoot aan mij nemen, aan mij ergeren. Dat principe, als het zo moet, als het zo gaat, dan is het bekeken. Dat is de voorzegging van Jezus. Heel kort, maar krachtig. En hij zegt dat niet zomaar, maar spreekt daarbij het woord na van Zacharia 13. En laat ook opnieuw zien, dat is telkens wat we zien, de lijdensgeschiedenis, dat Jezus komt om de schriften te vervullen. Hij heeft een vermaak in het woord van God. Die vreugde van zongen in Psalm 119. Hij moet dat woord vervullen. En dat komt hij doen, ook al is er heel veel leed wat op hem afkomt. Nijpend leed, hè, zoals we zongen in die laatste regel van vers 27. Wat zijn gemoed mag prangen, wat hem kan benauwen met alles wat op hem afkomt. Jezus houdt het hen openlijk voor. De herder zal geslagen worden en de schapen uiteengedreven. Maar wat Jezus zegt, dat geldt niet voor Petrus en ook niet voor de andere discipelen. Maar zo kennen we hem wel, hè, Petrus. Jongens en meisjes, je kent hem ook wel, hij heeft altijd zijn woordje klaar. en misschien wel eens verhalen van hem gehoord, geschiedenissen met Jezus. Petrus wist altijd weer wat te zeggen. En ook vanmorgen is de eerste reactie, al zullen ze allemaal een aanstoot aan u nemen, ik echter niet. Al zullen ze allen aan u ergeren. Het woordje skandalon staat daar in het Grieks, waar ons woord schandaal voor afgeleid is. Al is er ergernis, is er schandalige dingen. Ik zal u niet, me niet ergeren. Ik zal u volgen. Het woordje heeft iets in zich van, als dit gebeurt, dan is daar een oorzaak om te zondigen. Dat wil het eigenlijk zeggen. Dat ergeren, dat aanstoot nemen, dat is eigenlijk de aanleiding. Als Jezus dit overkomt, dan ga ik de weg van de zonde. Dat wil dat woordje zeggen. En Jezus houdt hen voor. De herder wordt geslagen en u zult zondigen. Tot zonde geleid worden. Geërgerd worden aan Jezus. Jezus is het struikelblok. Dat kun je niet voorstellen, toch jongens en meiden. Dat er van Jezus gezegd wordt dat hij een struikelblok is. Hij die rondging over de aarde. We hebben al heel veel preken over God in de afgelopen tijd. Hij ging rond en hij zorgde voor de naaste. En hij was met hen bewogen. En hij genas hen en hij bevrijdde hen. En nu lezen we dat Jezus dat een struikelblok wordt. Een rots van de ergernis. Peter schrijft dat later ook in zijn brief, als hij de woorden van Psalm 118 aanhaalt. De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden. Een uiterste hoeksteen, een rustpunt voor het gebouw, maar tegelijkertijd, die hoeksteen die stak altijd iets uit. Zodat mensen, als ze de korte bocht namen rondom het gebouw, zomaar over die hoeksteen konden struikelen. Dan had het Simeon ook niet gezegd. Zie je aan het begin van het leven van Jezus, deze is tot een val en tot een opstanding, een opheffing voor velen. Mensen zullen over hem struikelen. Terwijl Jezus nota bene ook al eerder in zijn onderwijs had gezegd, zalig is hij die niet aan mij geërgerd zal worden, die niet een aanstoot aan mij zal nemen. En nu horen we dit. En Jezus geeft wel door. Zijn weg wordt niet gewaardeerd. Mensen kunnen het niet vatten. Dat kun je begrijpen van de wereld die eigenlijk met God geen rekening houdt. Wat is dat toch vreemd? Dat Jezus die weg moet gaan. Fariseer, kun je ook nog wel een beetje begrijpen. Die zat om een ander denklevel te denken. Die zaten bezig met je moet dit en je moet dat. Maar de discipelen. En kerkmensen. U begrijpt Petrus, denk ik wel. Hij zegt, ik kan me het niet voorstellen. Al nemen ze al een aanstoot aan u, ik niet. Struikelen over Jezus. Hij is er vast van overtuigd. Dit gaat nooit gebeuren. De liefde van zijn hart voor Jezus zo groot. En hij veinst niet vanmorgen. En toch gaat Jezus een stap verder. Toch zegt hij Petrus, hij leidt het zelfs in met de eedformule, voorwaar ik zeg u, voordat de haan twee keer gekraaid zal hebben, zult u mij driemaal verloochenen in deze nacht. Vandaag nog, binnen 24 uur, aangrijpend, hè? Voordat de haan de lof op God gaat brengen, omdat het weer ochtend wordt, is daar de zonde al aanwezig. Het zal je gezegd worden. Maar Peter doet er opnieuw een schepje bovenop. Al moet ik met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. Een dubbele ontkenning staat hier. Twee keer nee. Alsof hij zegt, het is echt waar. Wordt Peter niet wat overmoedig hier? Wordt Peter even niet nadenken voor wat hij zegt? Maar opnieuw, zoals ik al zei, de liefde van zijn hart tot Jezus, die dwingt hem om dit te zeggen, want je meester verloochenen, dat kun je toch niet indenken? Maar zo staat Petrus daar, voor Jezus. En als u daar zou staan, en jij, als je daarbij zou zijn, en wat zou u zeggen? Kun je het voorstellen? Jezus verlaten en struikelen over Jezus. Ergeren aan Jezus' gang. Dus het leven heen. Juist ook nu wij de lijdenstijd zijn begonnen. Die 7 weken. Waar we in die 7 weken iets van mogen zien. Van wat Jezus heeft doorgemaakt. Dat hij voor voldoening moet zorgen. Voor u en voor jou. Dat kun je niet zelf. Maar Jezus gaat die weg. En daarom de herder wordt geslagen. En dat is het toch wat wij ook volgende week aan het avondmaal mogen gedenken. Terugdenken aan dat wat Jezus gedaan heeft. Dat hij zich liet verbreken. En dat zijn bloed vergoten werd. Het stroomde uit zijn zijn, van zijn rug en uit zijn hoofd. En uit zijn handen, uit zijn voeten. En wat doe je dan? Als Jezus dan zegt, u zult allen aan mij geërgerd worden. Als er staat met Petrus. En waar u misschien wel hier zit vanmorgen met het verlangen om juist God en uw naaste te dienen. En dat u verlangt om aan het avondmaal te zitten volgende week. En dat je hart wil ophalen aan die lijdensweg van Jezus. Dat hij, zoals Johannes dat zo mooi schrijft, lief had tot het einde. En dat hij dat aan ons verkondigt volgende week. Wat zeg je dan tot Jezus? U zult allen naar mij een aanstoot nemen. Zo sprak hij tot Petrus. En misschien zit jij zelf zo wel bij. Die ergens in je hart, het staat zo ver bij u vandaan en bij jou vandaan. Dus je denkt, ja, maar dat lijden, het sterven voor mij, dat is te veel. U voelt zich een beetje te goed voor Jezus en zijn lijden. U struikelt over dat lijden heen in uw gedachtegang. Kan zomaar gebeuren, hè? Gemeente, wees ervan doordrongen wat er gebeurt als u struikelt over Jezus ten kwade. Als u daarin volhardt en denkt, het is niet nodig. Ik dop mijn eigen boontjes wel. Waarom moet dat allemaal zo? Als u zo erbij zit vanmorgen, weet dat u de verkeerde kant uitgaat. Want Peter schrijft, en als je zo struikelt over Jezus, hè, dan val je bij God vandaan. En als dat uw houding is vandaag, en als u daarin zich niet bekeert, als u niet omkeert naar God, de goede kant uitgaat, dan moet ik u zeggen, met Jezus, dan hebt u niets te zoeken aan het avondmaal. Als u ergert aan Jezus, wat moet je dan aan het avondmaal doen? Houd de tafel dan heilig. Nee, beter, bekeert u vandaag. Bekeert u en opdat u zo zult aangaan. Maar misschien zit jij er anders bij, of u. Je stemt juist in met Petrus. Nooit en never dat ik hem zal verloochenen. Dat ik over hem zal struikelen. Want de liefde van je hart tot Jezus, je hebt het geproefd. En daarom bent u hier vanmorgen ook gekomen met verlangen om dat woord van Jezus te horen. Dan mag ik u dan een vraag stellen. Waarom liet u zich dan niet leiden door Jezus van de week? Op het ene moment dat u wel wist wat u moest doen en toch anders deed. En je struikelde over jezelf. Viel in de zonde. En waarom hield je je mond dicht? Toen er een moment was om te spreken en goed te spreken over Jezus. Moment, straat, contact met uw collega. Of toen u op vakantie was en een tafeltje zat, had u overal uw mond vol van, maar van Jezus. En waarom benauwde u het van de week? Al die berichten uit Amerika en Rusland. Waarom was dat? Had u Jezus niet op het vizier? Ik zal u volgen, al moet ik ook met u sterven. Zei Petrus, het kan zomaar woorden ook zijn en een hartelijk verlangen zijn van morgen voor u. En moeten wij dan niet belijden met elkaar? Wat zijn wij snel met onze mond? Wat zijn we snel met ons spreken. Maar hoe zit in uw hart? En je vraagt je af, hoe kan het dan misgaan bij Petrus? Want Petrus is prachtig uit liefde. En misschien ook wel uw vraag van morgen, hoe kan het dan toch misgaan bij mij? Is dit niet het probleem? Petrus kent zichzelf nog niet zo goed. Die woorden die we zo even zongen in Psalm 38. Heer, ik ben tot zinken en tot hinken. Elk ogenblik gereed, dat. Dat lag niet voor in de mond. Hij kende die psalmwoorden wel, maar hij was een beetje vergeten. Is dat niet herkenbaar, ook bij ons? En moeten we ook niet zeggen dat... dat wij met Petrus soms zo'n hoge dunk van onszelf hebben. Zo overmoedig, ik geloof in Jezus en ik ga voor hem. En dat is natuurlijk wat we meekrijgen, ook in de samenleving. Je kunt het en je mag het en je kan het. En we nemen het mee over en we zien het ook in onze liedcultuur terugkomen. Dat wij zo kunnen geloven alsof alles in eigen kracht gaat. En of je tegen alles bent opgewassen. We hebben dan in de gaten dat we soms Jezus dan buiten spel zetten. Dat we Jezus nodig hebben in alles van ons leven. Zodat een kind dit heel eenvoudig zegt. Ik heb Jezus nodig heel mijn leven. En kijk toch even naar dat beeld wat Jezus aan neerzet. Voor Petrus en de discipelen en vanmorgen voor ons. Een herder met zijn schapen. En weet je wat Petrus eigenlijk zegt, jongens en meiden? Als schaap ga ik voor de herder staan. Ja, dat is natuurlijk raar, hè? Als een schaap voor de herder staat om hem te beschermen. Als dat nu een stevige hond is, dan kun je nog wel begrijpen. Maar een schaap. Die niets kan doen tegen een aanval van een wolf. Die niets kan doen. Als hij op zijn rug ligt, dan als het lang duurt, dan gaat het niet goed. En Petrus zegt, ik zal het doen. Wordt dan het gebed niet geboren vanmorgen, ook in ons hart. Juist in deze week van voorbereiding. Heren, doorgrond mij. En zie of er bij mij een schadelijke weg is. Leid mij op die eeuwige weg, want ik heb het zelf niet. Dat we zo in de goede verhouding tot Jezus komen te staan. Heere, ik heb u nodig. Dat moest Petrus leren. En wij niet minder. Juist op weg naar de avondmaal. Toen ik vanmorgen wakker werd en al bezig was met nadenken over de preek, kwam Psalm 147 bij mij naar boven. Aan die vertrouwen op hun been, op hun kracht, wil hij geen gunst of hulp verlenen. Maar juist hen die zeggen, Heer, ik heb u nodig. Die wil hij bekrachtigen. Juist ook aan het avondmaal. Petrus, hij stond niet alleen, want er stond nog een klein zinnetje achteraan. Evenzo spraken ook alle discipelen. Petrus gaat voorop en we hebben het al over Petrus. Maar gemeente, we hebben niet alleen Petrus die in het kwade daglicht zegt, als ik het even zo mag uitdrukken. Maar ook de anderen doen er niet voor onder. Verschillende keren lezen we toch ook van de discipelen dat zij de belangrijkste willen zijn. En nu ook weer, ze willen uitblinken. Maar dat dan net niet eigen aan het koninkrijk van God. Alle discipelen zijn er zo mee gemoeid. Uit liefde tot hun meester, maar hun vertrouwen is op hunzelf. Behalve Judas. Judas was er niet meer bij. Die had de consequentie getrokken. Als het zo moet, de liefde was omgeslagen in haat. Als hij niet de belangrijke man kan worden, dan moet Jezus maar vallen. Maar de andere discipelen waren vol liefde. En van al die discipelen hebben we het samen gelezen. Hè? Ze verlieten hem. En ze vluchten weg. Kijk, als de nood er is, als de zorgen daar zijn, dan kan het zomaar gebeuren dat wij door al die nood en al die pijn en al die ellende en al die zorgen, dat we zomaar wegvluchten, druk met ons eigen leven, soms ook teleurgesteld. Ze kunnen het niet plaatsen. En we vluchten weg bij onze meester vandaan. En Petrus gaat nog een stapje verder om zijn leven te bewaren. Dat hij daadwerkelijk zijn meester verloochent. En laten we die les met ons tot ons door laten dringen en meenemen. We hoeven niet neer te kijken op wie dan ook. Petrus niet. Op al de 11 discipelen niet. Maar de Engelse Bijbeluitlegger Matthew Henry die zegt dan... Let dan eens op wat Paulus schrijft in Galaten 6. Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enig overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terugbrengen in de geest van zachtmoedigheid. En houd intussen uzelf wel in het oog, opdat u niet in verzoeking komt en draagt zo elkaars lasten en vervult de wet van Christus. Want als iemand denkt iets te zijn, terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf. En daarom, we gaan niet neerkijken op Petrus. En op die 11 discipelen, we hebben genoeg aan onszelf. En laten we die zorg ook aan elkaar besteden. Want wie zou niet struikelen? In het leven van vandaag. Met alles wat op ons afkomt. Dat we zo die last met elkaar dragen. Dat niet alleen de zorglast is, zo wordt die vaak uitgelegd. Maar Paulus zegt, het is de zondelast die we met elkaar dragen. Dat we elkaar daarvoor behoeden. En zo gaan in het spoor van Christus. Dat we dat met zachtmoedigheid doen. En zo kijken we naar het lijden van Jezus. En kijken we naar onszelf. En zo moet ik u aanspreken vanmorgen in alle liefde. Hoe is het toch met u? En hoe sta je nou tegenover Jezus? Voelt u, we hebben hem echt nodig, hè? Heel ons leven, heel ons hart. Ja, met onze zwakheid. Met onze schuld ook. Van dat struikelen. Naar Jezus gaan. En dat is nou het punt waar... Dan komen we bij het laatste van vanmorgen. Het punt waar we het lijden van Jezus zien uitgetekend. Niet alleen dat Petrus zichzelf niet kent. Niet alleen dat de discipelen zwak zijn en dat ze niet naar elkaar omzien. Maar dat ze hun kracht en sterkte niet zoeken in Jezus Christus. De belijdenis van Petrus, zoals zei iemand, het is geen geloofsbelijdenis, maar een ongeloofsbelijdenis. Ze volgen hem niet in die grote smart, in die lijdensweg. Ze laten hem alleen in zijn strijd. Volgende week hopen we daar meer over te horen vanuit Gethsemane. Ze volgen hem niet door zich aan Jezus vast te klampen. Zoals de mis dan doet in Psalm 38. Heren, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u dan tot mijn hulp en red. Ze zoeken hun kracht niet in de Heer Jezus zelf. En is dat niet de grote leed wat Jezus hier doormaakt? Ze hebben hem niet op waarde geschat. Is dat niet de lijdensweg die Jezus doorgaat van de zijne? En ze hebben zijn woorden niet op waarde geschat. Ze dachten, het valt wel mee. Ons leven is anders. Wij zijn anders. En ze hebben niet beleden, Heer, als dat waar is, dan heb ik u nodig. Niet als een orthodoxe belijdenis van een mond, maar als een doorleefde werkelijkheid. Zonder Jezus kan ik niet meer verder. En zo duiden we een stukje leed van Jezus' lijdensweg. Jezus niet op waarde geschat door zijn discipelen, door Petrus. Ze hebben hun kracht en hulp niet bij hem gezocht. Maar hoe is het in uw leven dan? Wat leed hebt u Jezus aangedaan en doet u Jezus aan? Laten we die vraag eens meenemen deze week. En die vraag eens stellen. En wat u dan moet doen, let dan eens op Jezus. In die lijdensweg. Wat doet Jezus dan? Als ze hem niet op waarde schatten, schat Jezus hen wel op waarde. Zo u mij zoekt, zegt hij aan het einde van de hof van Gethsemane, laat deze dan heen gaan. Sla uw hand niet aan hen, maar ik ga hen voor. En als Petrus daar in die benedenzaal zit, in het huis van het Sanhedrin. En de haan kraait tot tweemaal toe. Dan lezen we in Lucas. En Jezus keerde zich om en zag Petrus aan. O, wat zal dat een liefdesblik geweest zijn. Dat geloof ik van harte. Daar zal geen verwijt in gezeten hebben. Alleen maar sprekende ogen. Jij hoort wel bij mij. Ook al zeg je van niets. Want ik hoor bij jou. Ziet u de liefde van Jezus? Zelfs aan het kruis bidt hij voor vervolgers. Heeft hij oog voor zijn moeder en voor Johannes. Dat is nou Jezus ten volle. In dat diepe lijden. Weet je wat er dan staat in Zacharia 13? Als Zacharia moest profeteren, ik zal de herders slaan en de schapen zullen verstrooid worden, dan staat er, en ik zal mij tot de kleinen wenden. Tot die krachtelozen. Tot die schapen, die verdwaalde schapen. Zei Jezus hier nou niet, ik zal u volgaan naar Galilea. Ik zal u bijeenbrengen. En zo spreekt God vanmorgen tot u en tot jou. U niet meer zonder hem kunt. En hij zegt het u. Zie nou niet alleen op die weg die ik gegaan ben. Maar zie nou dat ik het voor u heb gedaan. En waar jij dacht, het kan in eigen kracht. Waar jij dacht, ik red mijn leven wel door list of bedrog of door jezelf wat terug te trekken, zoals de discipelen later deden. Breek ik voor u al die grenzen door. En heb ik voor u de weg gebaand tot het leven. Tot het behoud voor jouw hart en leven. En die weg, die wil ik volgende week voor u voor ogen houden. Wil ik het laten zien dat ik mijn lichaam verbroken heb. En dat ik mijn bloed heb laten vloeien voor u. Want ik heb het voor u gedaan, opdat u anders de eeuwige dood zou sterven. Daarvoor heb ik mijn leven verbroken. En in uw zwakte wordt mijn kracht dan volbracht. En daarom roep mij dan aan, zo spreekt God. In de dag van de benauwdheid. Ik zal u eruit helpen. En dan zult u mij eren. En daarom, gemeente, laten we deze week op pad gaan. Deze 7 lijdensweken. Laten we zo door het leven gaan. Door ons leven in zijn handen te leggen. Houd u mijn handen beide met kracht omvat. Geef mij uw vast geleide op het smalle pad. Alleen kan ik niet verder. Geen enkele schree. Neem trouwe zielenherder mij met u mee. Want uw trouw, kom ons te stade, kom ons te hulp. Verzoen dan die zware schuld, die ons met schrik vervult. En bewijs ons zo, uw genade. Amen. Dat we het samen zingen, Psalm 79, het 4e vers en ook het 7e vers. Zo zullen wij de schapen van uw weide in eeuwigheid, uw lof, uw eer verbreiden. 4 en 7 van Psalm 79.
de Heere danken en bidden. Zo zullen wij, de schapen van uw weide, in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Ja, dat is het, o Heere God. Als u ingrijpt en als uw trouw ons te hulp komt en als u verzoent die zware schuld en uw genade bewijst. En Heere, wat hebben we dat nodig? Als wij zien op onszelf en op onze levensomstandigheden, wij zijn niet zo zulke helden, geloofshelden. Maar wij zijn afhankelijk van u, o Heere. En daarom, als wij dit gedeelte zo mochten beluisteren van Petrus en de discipelen, als een reactie op uw lijden, Heere, dan moeten wij belijden. Wij zijn het zo. De mond soms vol, maar de praktijk is zo weerbarstig. Bewaar u ons ervoor dat wij een aanstoot aan u zullen nemen. Dat wij daardoor verleid worden tot zonde. En Heer, als ons de liefde van ons hart tot u is. Heer, geef dat wij dan telkens weer opgericht zullen worden, dat wij niet daarin blijven hangen. En die dagelijkse strijd voort zullen gaan om er voor u te zijn. Om u te dienen. Te midden van alles. En elke dag weer onze handen op te houden. Heer, als die ergernis in ons hart aanwezig is, bekeer u ons dan, o God. En geef dat wij vol van u mogen worden. En dat wij juist niet zullen struikelen, maar dat u ons opricht. En dat wij de liefde van u mogen zien. Dat u zo naar ons omziet. En dat u zo ons wil zegenen. En Heere, wil dan geven dat uw genade ons zo verbreedt. Dat we sterk worden en krachtig. Heere, gaan we zo naar huis. Deze week van voorbereiding. De vraag is ons gesteld. Hoe staan we tegenover u? Wat denken wij en wat doen wij u aan? Heere, leer het ons. En leer ons zo uw lijden recht betrachten. Want in deze zee verzinken onze gedachten. Dat het zo een gezegende tijd zijn in deze week van voorbereiding, maar ook in de hele lijdenstijd, waar we ons mogen verdiepen in wat u gedaan hebt. Heere, we bidden voor elkaar. Heer, u kent onze omstandigheden. U weet van ons af, u kent ook van de zorgen, de gezondheid. Als er onderzoeken moeten plaatsvinden, Heere, wij bidden of u een goede uitslag wil geven. Dat we ons mogen verblijden in uw wonderlijke daden. Als er de controles zijn, Heere, geef dat we de spanning van ons af mag vallen. Heere, gaat u ons voor. En dat wij ons zo ook gedragen mogen weten in uw handen. Heere, wilt u bij ons zijn. Als het leven gedrukt wordt door verdriet en pijn, wilt u ook dan ons verlichten en vertroosten met uw aanwezigheid. Wilt u bij ons zijn, als wij struikelen en dat we elkaar ook daarin mogen oprichten, dat we zo ook gemeente mogen zijn, zoals Paulus daartoe oproept, dat we elkaar last zullen dragen en zo met elkaar en voor elkaar ook in gebed mogen zijn, wetend van de strijd die anderen voeren. Heere, wij bidden, wilt u nabij zijn in de strijd van uw koninkrijk, als wij horen van berichten uit India, hier waar de strijd aangespannen zal worden, waar u hebt gebeden verhoord. Wij danken u voor uw genade. Wij danken u voor uw bewarende hand, ook daar. Wij bidden u, laat uw koninkrijk ook zijn voortgang mogen hebben, daar en overal. Ook als we vandaag in het bijzonder ons geld mogen geven voor de zendingscollecte, en dat daar het werk ook door mag gaan, waar we ons geld voor mogen geven. Wij bidden, laat uw koninkrijk ook daar gebouwd worden en ons geld wat we op mogen halen, ook tot zegen mogen zijn. Heere, zo bidden we, gaat u door in deze wereld vol zorg. En het kan ons zo benauwen als we horen wat er allemaal niet gebeurt en wat er gezegd wordt. Heere, maar u staat er toch boven. En daarom bidden wij juist ook vanmorgen tot u en leggen ons leven in uw handen. Wilt u voor ons uitgaan? Wilt u als die trouwe zielenherder ons meenemen en ons bewaren en een vast geleide geven in dat smalle pad? Heere, zo bidden we voor elkaar. Gaat u met ons mee. Als een nieuwe week begonnen is, de voorjaarsvakantie voorbij, wij bidden voor de juffen en de meesters. Wij bidden voor de docenten. Wij bidden voor onze jonge mensen als we naar school mogen gaan. Heere, zegent u hen, wilt u nabij zijn en hen ook alles geven wat nodig is om te doen wat er gevraagd wordt. Heere, maar voor het zover is, mogen we eerst samenkomen om uw woord te horen. Onze jonge mensen straks op de zondagsschool, wilt u ze helpen. En ook vanavond, als we samen mogen komen om opnieuw iets van uw liefde en van uw genade te horen. Heer, zegent u ons en wees ons nabij op deze zondag. Zo leggen we alle dingen in uw handen. Wilt u met ons gaan en ons sterken door uw kracht? Hoor u ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen vanmorgen tenslotte uit Psalm 31, het 5e en het 19e vers. Ik zal in uw goedheid mij verblijden. Gij hebt mij aangezien en hulpe willen binnen in mijn verdrukking en mijn lijden tot mijn ziels ellende. Uw aangezicht mij kende. Ik denk dat Peter deze woorden zo van harte zou meezingen. En ook die oproep bemint de Heer Gods gunstgenoten. Die Heere die vromen hoedt en straft. Het trotsgemoed zijt sterk. Hij zal u niet verstoten. Hun geeft hij moed en krachten. Die hopend op hem wachten. 5 en 19 van Psalm 31.
Gemeente, ga nu heen in vrede met u dragend de zegen van God die in zijn naam op u en jou mogen leggen, zowel thuis met ons verbonden als hier in de kerk. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.